Goed, ik wil vandaag met jullie gaan spreken over iets wat erg op mijn hart ligt. Eigenlijk al heel lang. En in het gesprek wat wij hadden kwam bij mij deze tekst naar boven toe. En dit onderwerp. Ik ga gewoon maar beginnen met lezen. Ik wil gaan lezen vanuit Marcus hoofdstuk 6 en Lucas hoofdstuk 4. Dat zijn twee dezelfde gedeelten die eigenlijk door beide evangelisten worden beschreven. De een wat uitgebreider dan de ander. En je ziet dat er ook net een stukje aanvulling is. Dus ik lees ze gewoon beide en dan straks zal ik daar een aantal dingen over zeggen. Ik begin eerst bij Marcus. Marcus hoofdstuk 6 en dan vers 1 tot en met 6. En dan van daaruit ga ik naar Lucas 4 vanaf vers 16. Voor degene die dat... Lotte, wat kun je trouwens prachtig zingen. Echt, ik heb genoten. Ik denk, wauw. En ik vroeg net, is dat Lotte die daar staat? Ja, dat is Lotte. Dus je bent verloofd inmiddels, hè? Gefeliciteerd. Ja. Marcus 6. En hij ging van daar weg en kwam in zijn vaderstad. En zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden, waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dit voor een wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria? En de broer van Jacobus en Jozes en van Judas en Simon? En zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in en de omgeving rond en gaf er onderwijs. En dan gaan we hetzelfde stukje wat uitgebreider lezen. Lucas. Lucas hoofdstuk 4 en dan lezen we vanaf vers 16. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond, de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen om verslagenen weg te zenden in vrijheid om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En toen hij het boek dicht gedaan had en toen aan de dienaar heeft teruggegeven, ging hij zitten en de ogen van allen in het synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem alle hun instemming. En ze verwonderden zich over zijn woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen, u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden. Dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat u het in Capernaum is gebeurd, doe dat ook hier in uw vaderstad. En hij zei, voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. En ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman de Syriër. En allen die in de synagoge waren, werden met woede vervuld toen zij dit hoorden. En ze stonden op en dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waar hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Tot zover. We leven een paar weken na Pinksteren. Wat mij betreft een van de belangrijkste, misschien wel het belangrijkste feest van de kerk. Dat hoor je niet vaak. Vaak hoor je dat kerst dat is, of dat Goede Vrijdag dat is, of dat Pasen dat is. En ze zijn allemaal belangrijk. Als er geen Goede Vrijdag, geen Pasen zou zijn geweest, dan zou de Heer Jezus niet voor onze zonden zijn gestorven. En dan zou hij niet zijn opgestaan. Maar nu hij is opgestaan, is hij naar de hemel gegaan en zit hij aan de rechterhand van de Vader. Maar als het daar was gestopt, dan hadden we ons geloof gebouwd op iets wat heel lang geleden was gebeurd. En waarvan we nu moeten denken, hoe komen we nu de tijd door tot het moment dat we bij Jezus zullen zijn? Dan wel doordat we overlijden, dan wel doordat Jezus terugkomt. En in heel veel gemeenten, ik heb er zelf ook een tijd lang deel van uitgemaakt, wordt gesproken over het feit, kom tot het kruis, geef je leven aan Jezus en word behouden en je zult eeuwig leven hebben. En straks zullen we in de hemel komen. En dat stuk, dat is eigenlijk in heel veel gemeenten wordt dat stuk geleerd. En ik heb daar zelf ook een tijd in die boodschap meegedaan en toch dacht ik op een bepaald moment, ja, het is waar. Maar we missen iets als we niet daartussen weten van, maar hoe doen wij dit nu? Hoe kun je nu leven tussen, laten we zeggen, Pasen en de wederkomst. Laat dat maar even noemen. Hoe kun je leven tussen Pasen en de wederkomst? En daarvoor neemt Pinksteren bij uitstek de sleutelrol in. Het is de Heilige Geest die werd uitgestort op de volgelingen van Jezus. En die ging vervolgens die volgelingen van Jezus helpen en leiden om een leven te leven zoals Jezus dat leefde op aarde. En zoals Jezus dat ook vroeg van zijn volgelingen. Een leven wat in overeenstemming is met het koninkrijk van God, wat Jezus kwam om te openbaren en wat Jezus kwam om te openen, zodat een ieder die gelooft in Jezus binnen kan gaan en in dat koninkrijk kan leven en zoals Paulus zegt mag weten dat wij burgers zijn van een hemels koninkrijk. Wij, jij, ik, wij zijn burgers van een hemels koninkrijk. Dat betekent dat wij leven hier op aarde, maar onze burgerrechten en plichten liggen ergens anders. Zoals dat in de Filippenzen wordt omschreven. Paulus schrijft dit niet voor niets aan de Filippenzen, omdat Filippi is een Grieks sprekende stad geweest, die is ingenomen door Romeinse troepen. En als Romeinse troepen zich legerden in een stad, dan kreeg die stad dezelfde rechten als een Romeinse stad, dus zoals Rome. Dus de inwoners van Filippi kregen dezelfde rechten als de inwoners van Rome, maar ook dezelfde plichten. En zo is het ook met ons, als wij burgers zijn van een hemels koninkrijk, krijgen wij dezelfde rechten en plichten als degenen die in de hemel zijn. En dat gedeelte is zo belangrijk, dat we beseffen dat wij burgers zijn van een hemels koninkrijk en dat wij op de plaats waar wij zijn ook een cultuur mogen brengen van dat koninkrijk. Wij zijn cultuurdragers van datgene wat in de hemel is en dat mogen wij hier op aarde zichtbaar laten worden. Dan is de vraag, hoe ziet die cultuur er dan uit? En heel vaak merken we in gemeenten dat we wel de behoefte hebben en het verlangen hebben om te leven zoals God dat wil. Maar tegelijkertijd ga je ontdekken dat er heel vaak in periodes in de gemeente ook dingen zijn waarvan je gewoon merkt, ja, maar het gaat niet. Eigenlijk wordt er vaak weer op eenzelfde manier met elkaar omgegaan zoals men ook in de wereld met elkaar omgaat. Niet in Tiel, maar in alle andere plaatsen waar ik ben geweest wel. Toch? Oh, jullie hier ook wel. Jullie zijn ook net mensen af en toe. Ja. Ja. Weet je, het gebeurt. Je krijgt ruzie onder elkaar. Er wordt met elkaar gediscussieerd. Er wordt kwaad over elkaar gesproken. Het hoort niet, maar het gebeurt wel. En hoe meer dat gebeurt, hoe meer je gaat zien dat die cultuur van het koninkrijk steeds verder weg komt te staan. En dat de cultuur van ons land steeds meer zichtbaar wordt. Laten we het maar noemen de cultuur van de wereld. En daar vinden we in deze stukken die we gelezen hebben, vinden we een heel belangrijk element. Eerst even de context. Zowel Lucas als Marcus beschrijven dat Jezus op een bepaald moment, laten we zeggen zo rond zijn 30ste jaar, wordt gedoopt in de Jordaan. En vervolgens de hemel opengaat en de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Jezus komt. En op dat moment is er een moment van verandering. Er is een switchmoment, ook in het leven van Jezus. Want op dat moment begint eigenlijk zijn bediening. Daar waar hij voor gekomen is, begint op dat moment. Beide beschrijven dit. Beide houden net soms even een andere volgorde aan van wat er daarna gebeurt. Maar ik volg even de lijn van Lucas. Sorry, ik volg de lijn van Marcus. Waarom? Omdat in Marcus beschreven staat dat Jezus na zijn doop de woestijn ingaat, vervolgens een periode krijgt van 40 dagen waarin hij wordt verzocht door de duivel en dat weerstaat en dan door de kracht van de geest uit de woestijn komt en vervolgens zijn eerste discipelen gaat roepen en dan rondgaat in de omgeving. En in die omgeving, zullen we zeggen het noorden zo, van Tiberias in het noorden, daar gaat hij rond en hij komt daar bij Capernaum en daar komt hij in een synagoge en daar is een man met een onreine geest en hij drijft die geest uit, hij werpt die geest uit die man die een hele toestand in die synagoge. En op dat moment zien en horen de mensen iets anders dan ze gewend zijn. Daar staat letterlijk dat ze zeiden, wie is deze man? En wat leert hij? Want hij leert ons als hebbende gezag. Hebbende autoriteit. Hebbende exousia. Exousia betekent gezag, autoriteit, volmacht, macht. Dat stuk, dat zagen ze, dat hoorden ze bij Jezus. Ze wisten niet wie Jezus was, maar ze merkten de manier waarop hij sprak, datgene wat hij deed. Zelfs de demonen gehoorzaamden hem, zeiden ze. Het is heel anders, zeiden ze ook nog, dan onze fariseeën en schriftgeleerden. Dus blijkbaar was er een verschil. Er was een verschil tussen wat Jezus deed en hoe hij dat deed, en datgene wat de fariseeën en schriftgeleerden deden. Daar kun je heel veel oorzaken over noemen. De belangrijkste is deze, Jezus droeg de persoon van de Heilige Geest met zich mee en daarmee droeg hij de glorie van God met zich mee. En dat was wat zichtbaar werd. Hij was een gloriedrager, hij droeg alles mee van het koninkrijk van zijn hemelse vader en hij droeg dat mee in de omgeving waar hij was. En als hij sprak, dan was het de Heilige Geest die woorden gaf en die ook kracht gaf aan de woorden die hij mocht spreken. Dat is het meest belangrijke. En als we dat beseffen, dat Jezus zo sprak met die autoriteit die door de Vader was gegeven, die exousia, die volmacht, dan mogen wij al weten dat als wij dezelfde Heilige Geest hebben ontvangen na Pinksteren, dat er eenzelfde autoriteit op ons gelegd is, waardoor wij mogen gaan spreken met hetzelfde gezag, maar dan wel in de naam van Jezus. Alles in naam van Hem. En als we zo wandelen, als we zo bezig zijn, dan mag je weten dat datgene wat wij mogen doen ook gebaseerd is op datgene wat Jezus heeft gedaan voor ons en wat God de Vader heeft willen doen door Jezus heen naar jou en mij toe. En dat is wat gebeurde in het hele stuk wat daarvoor komt. En je moet je even voorstellen. Nou, misschien is het wel een mooi voorbeeld om eventjes te noemen Wesley. Maar Wesley is weg, opgenomen. Oh, daar, Wesley. Wesley, jij komt van hier? Ja. En Wesley was hier, en jullie kennen Wesley. Als je hier langer komt, ken je Wesley al van vroeger. Misschien heb je hem ook wel zien opgroeien. En op een gegeven moment zegt Wesley, nou, ik ga hier vandaan. Ik denk dat ik de zending in ga. En je denkt, nou, is mooi, zegen, weg, doeg. Tot ziens. En dan plotseling komen er verhalen over Wesley deze kant op, wat er gebeurt in Zuid-Afrika. Namelijk dat er allerlei verhalen gaan over Wesley, die daar in één keer een enorme massa mensen trekken. En overal waar hij komt, vinden genezingen plaats. En overal waar hij komt, zijn bevrijdingen. En overal waar hij spreekt, zeggen mensen, wauw, dit is wel heel anders dan we gewend zijn. En nu horen jullie dat Wesley terugkomt, deze kant op. Hoe zou je reageren? Dit is een vraag. Ik hou van antwoord. Wauw. That's it? Oké. Wat zeg je? Ik hoop dat het hier ook gebeurt. Wesley, kan je eraan voldoen? Ik hoop dat het hier ook gebeurt. Exact dit staat hier. De mensen hoorden over Jezus die opgegroeid was, nota bene in Nazareth. En ze zeggen ook de mensen daar, hey, maar we kennen hem toch? Hij is toch de zoon van Maria? Hij is toch de broer van die en die? We hebben hem zien opgroeien. En nou komt er een verhaal rond dat Jezus allemaal wonderen doet, mensen genezen, mensen worden bevrijd en er gaan zelfs mensen die zeggen, dit is de beloofde Messias. Dit is de beloofde Messias. Nou, dat zal niet zo heel snel gezegd worden, Wesley, van jou, maar hier was het wel het geval. Dit is de beloofde Messias. En je zag al die mensen van, zou het kunnen? Want staat dit dan wel in de Bijbel? Is dit wel van God? Want de Messias komt toch uit Bethlehem? En toch niet uit Nazareth? Hoe zit dit? En je voelt die verwachting komen, maar je voelt ook de vragen. En op een bepaald moment komt Jezus dan daar binnen. En Marcus beschrijft het maar in een paar versen. Lucas doet er iets langer over. Dat is echt Lucas, hè, dus een dokter, een man van detail. Die gaat gewoon meer details geven. En dan komt Lucas, die gaat schrijven hoe Jezus daar binnenkomt. En dan gaat hij op de Sabbat gaat hij naar de synagoge. En in de synagoge is altijd een stoel die is bedoeld eigenlijk voor de Messias die komt. Die blijft eigenlijk normaal gesproken leeg. En mogelijk, staat er niet bij, maar de plek die hij kreeg was wel een hele bijzondere plek, want hij krijgt de boekrol overhandigd. En dan krijgt hij die boekrol overhandigd en dat is de boekrol van Jesaja. En je moet niet even, zoals wij een boek, maar het is echt, hij draait hem open. En dan draait hij die boekrol open en hij komt bij het gedeelte wat hij wil lezen. En dan gaat hij het gedeelte lezen uit Jesaja 61. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij heeft gezalfd. Nou, even de talen checken. Het woordje zalven, gezalfde. Wat zou dat zijn in het Grieks? Dat is de makkelijkste. Nee, dat is redding. Hebben jullie wel eens van Christus gehoord? Jezus Christus. Daar komt ons woordje Christus vandaan. Christus betekent letterlijk de gezalfde. Maar dat is het Griekse woord. Weet je wat het Hebreeuwse woord is voor gezalfde? Mashiach. En Mashiach, daar komt ons woordje Messias vandaan. Dus Jezus de Messias is exact hetzelfde als Jezus de Christus, is exact hetzelfde als Jezus de gezalfde. Weet je waarom wij christenen genoemd worden? Staat in Handelingen. Wij zijn Christianoi. Eigenlijk betekent dat wij zijn kleine Christussen. Wij zijn kleine gezalfden. Dat is mooi. Wij zijn genoemd naar Jezus de gezalfde, de Messias. En wij zijn kleine gezalfde, dat tekende voor. Maar hij is het. En hij zegt dus hier tegen de mensen daar, hij zegt, de Heere heeft mij gezalfd. Ik ben de gezalfde. Het gaat in deze tekst in Jesaja over de komende Messias. En dan rolt Jezus die rol weer op en hij geeft hem terug en hij gaat zitten en iedereen kijkt. Wat gaat hij zeggen? Wat gaat hij doen? En Jezus zegt alleen maar dit. Heden, vandaag, is dit schriftwoord aan jullie oren vervuld. En dan ontstaat er een rumoer. Waarom ontstaat er een rumoer? Waarom zou dat zijn? Heden is dit schriftwoord aan uw oren vervuld. Wat had jij gewild? Jij zei het net. Dat het hier ook gebeurt. Dus het moet niet aan je oren vervuld worden, het moet aan je ogen vervuld worden. Je moet het kunnen zien. Bewijs het maar. Dat is eigenlijk de houding waarmee mensen zaten. Mensen geloofden niet wat Jezus zei. Ze hoorden de verhalen, maar ze wilden het zien. En dan komt Jezus met de volgende woorden. En die woorden die hebben een bepaald principe. Hij legt het ook neer als een principe, maar dit principe geldt ook voor ons. Hij zegt in vers 24, eigenlijk zegt hij daarvoor al, jullie zullen ongetwijfeld tegen mij zeggen, dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. En dan zegt hij, voorwaar ik zeg u, dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Of zoals Marcus het zegt, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad. Met andere woorden, overal waar een profeet komt, krijgt hij de eer van de profeet die hem toekomt, behalve op die plaats waar hij is opgegroeid en de mensen hem kennen. Want ze kennen hem nog van vroeger. En ze hebben zijn ondeugende, en misschien wat iets meer dan ondeugende, en ze hebben de dingen meegemaakt waar je als kind, als tiener, als jongere mee te maken hebt als je opgroeit. En ze hebben allemaal wel een idee over het gezin waar je uitkomt. En ze hebben allemaal wel een oordeel over, noem het maar op. En Jezus zegt, eigenlijk is het zo dat overal een profeet wordt geëerd, behalve in zijn vaderstad. En dan noemt hij twee voorbeelden. Het ene voorbeeld wat hij noemt is Elia. Hij zegt, neem nou Elia. Je kunt het lezen in 1 Koningen. Neem nou Elia. Elia was een profeet door God gezonden. En wat deed Elia? Elia ging naar Ahab toe en moest namens God vertellen dat er een droge periode zou gaan komen. En daarmee zou er ook voedseltekort gaan komen. Daarna moest hij zich verstoppen bij de beek Krit, waar hij werd gevoerd door de raven, waar hij water kon drinken. Maar het werd zo droog dat ook dat water verdween. Dus daarna moest hij weg en hij wist dat iedereen naar hem op zoek was. Waarom? Niet om hem te eren. Maar omdat hij de schuld kreeg van het feit dat het droog was en dat iedereen honger had en dat de oogsten mislukten enzovoort. Uiteindelijk zou dat 3,5 jaar duren. De profeet kreeg daar niet de eer, maar hij kreeg de schuld van wat er gebeurde. En er werd niet gezien dat dit namens God werd gesproken en dat ze zich zouden moeten bekeren tot God. In plaats van kwaad moeten worden op de profeet. En daarna ging Elia naar de weduwe van Sarfat. En daar ontstond een wonder. En die weduwe van Sarfat, die was net bezig met dat laatste beetje olie en meel, nog net die laatste broodjes voor haar en haar zoon te bakken. Ja, dan was het ook op daar. En toen kwam de profeet in huis. En zij ontving de profeet met eer. En wat was het gevolg? De zegen van de profeet kwam het huis binnen, omdat zij de profeet erkende. En ze bleven leven. Tweede was Elisa. Elisa was ook een profeet. En Elisa werd ook niet erkend als profeet door de mensen daar. Hij was ook een beetje een soort, ja, een beetje een rare man die ook niet precies deed wat de machthebbers wilden. En toen kwam er vanuit Syrië kwam er een belangrijke generaal Naaman. En die had van zijn slavin, nota bene, een Joods meisje gehoord. Er is een man, een profeet in Israël en die zou u gezond kunnen maken. Dus je ziet de Naaman, de generaal, zie je op weg gaan naar de profeet. En de profeet hoort dat de generaal uit Syrië komt. En wat doet de profeet? Die stuurt een dienstknecht naar die generaal toe. Dat doe je niet met buitenlandse gasten hooggeplaatst, vond de generaal. Je gaat toch zelf komen. Je gaat toch zelf hem ontmoeten. Je gaat hem toch eer bewijzen. Je gaat hem toch de handen opleggen. Genezing uitspreken. Want hij had genezing nodig vanwege melaatsheid. Hij was vol van zweren. En dan krijgt hij van die knecht krijgt hij de opdracht om naar de Jordaan te gaan. Klein stroompje. En daar 7 keer onder te dompelen. Het ziet er ongeveer zo uit, dat water. En daar moet je onder dompelen. 7 keer. En dan zul je genezen. Nou, dat gaan we dus niet doen, dacht Naaman. Ik ga weer terug naar Syrië. Daar hebben ze veel schoner water en veel bredere rivieren. Daar kan ik ook onder. Dan zegt dat meisje, die zegt, ik zou het dan toch maar doen. Weet je, doe het nou maar. Baat het niet, dan schaadt het niet. Doe het nou maar gewoon. En hij gaat 7 keer onder, 1, 2, 3, tot aan de 7e. En met de 7e keer gaat de genezende kracht van God komt uit de hemel en die raakt Naaman aan en hij is genezen, omdat hij toch maar deed, dankzij dat meisje, wat de profeet had gesproken. Elisa werd niet geëerd als profeet in zijn eigen land, maar er was wel iemand van buitenaf die kwam en die werd genezen. En Jezus vraagt, waren er dan geen weduwen in die tijd van Elia? Waren er dan geen zieken in de tijd van Elisa? Natuurlijk waren die er wel, alleen ze werden niet geëerd als de profeet in hun land en daarom vanuit het buitenland werden mensen wel geëerd. Met andere woorden, Jezus zegt, daar waar jij niet de profeet en de zalving van die profeet en de roeping van die profeet die door God is geplaatst op die positie erkent, zul je ook de zegen niet kunnen ontvangen die door die persoon heen zou komen naar jou toe. Dat principe, ik noem het de cultuur van eer. En een cultuur van eer is onderdeel van de cultuur van het koninkrijk van God. We zijn aan elkaar gegeven als broers en zussen, en daarmee is het heel boeiend, wij leven in een westerse samenleving waarin humanistische waarden heel hoog staan. Kijk maar naar de politiek. Steeds meer wordt vanuit humanisme worden wetgeving gemaakt en steeds meer word je daar als christen een beetje in de hoek gedreven. Maar een van de belangrijkste dingen van humanisme, wie weet dat? Wij zijn allemaal. Dat kan wel, maar dat zullen ze niet zeggen. Een van de belangrijke dingen die zij zeggen, wij zijn allemaal gelijk. Kan ook egoïstisch zijn, maar wij zijn allemaal gelijk. Is dat waar? Dat is een gewetensvraag. Is dit waar? Dat durf je niet te zeggen, hè? Ik zie twee hoofdjes die dit. Wij zijn allemaal. Weet je wat ik gemerkt heb? Is dat in ons kerk zijn, omdat wij kerk zijn in een cultuur waarin dit heerst, dat het ook vaak in ons kerk zijn komt. Hoe lastig is het om iemand anders te erkennen als meerder door God daar geplaatst, als jij zelf niet op die plaats bent of hoger geplaatst bent? Want wij zijn toch allemaal gelijk? Wie ben jij dat jij tegen mij gaat zeggen wat ik moet doen? Wij zijn toch allemaal gelijk? We hebben toch maar één hoofd, dat is Christus, en wij zijn toch allemaal leden? Dat is geen cultuur van eer. Dat is, wie ben jij dat jij iets te vertellen hebt over mij? Ik accepteer het niet dat jij. Dat is wat er gebeurt. Een cultuur van eer bestaat hierin, lieve mensen. En ik zeg het tegen jullie als broers en zussen, want we zijn allemaal broers en zussen van elkaar in de Heer Jezus. Een cultuur van eer houdt in dat je erkent dat we niet allemaal gelijk zijn, maar we zijn wel allemaal gelijkwaardig. Wij zijn allemaal evenveel waard. Wij zijn allemaal gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Wij zijn allemaal door datzelfde bloed betaald. We hebben allemaal dezelfde genade nodig. Stuk voor stuk. Maar we zijn niet gelijk. Het was ook nooit zo bedoeld. Jij bent bedoeld om in jouw plek, jouw bestemming te wandelen die God voor jou heeft weggelegd, terwijl een ander, jij weer in jouw bestemming wandelt. En jij weer in jouw bestemming wandelt. En jij weer in jouw bestemming wandelt. En samen vormen we het lichaam van de Heer Jezus, waarin verschillende leden zijn, met verschillende bedieningen en verschillende gaven. En de een is geroepen om en die voelt die liefde en die passie ook om er te zijn, bijvoorbeeld, Judith, voor vrouwen die uitgebuit zijn en gekleineerd zijn. en uitgebuit zijn. Daar gaat je hart naar uit, omdat het hart van Jezus daar naar uitgaat. Dat is jouw gave. Dat is jouw passie. Maar niet iedereen kan dat, omdat niet iedereen die salving gekregen heeft, die genade gekregen heeft om dat te kunnen doen. Maar anderen hebben weer de enorme genade om onderwijs te kunnen geven. Die hebben dat gekregen. En daarmee maakt het niet dat jij belangrijker bent dan de ander. Maar het maakt dat jij anders bent dan de ander. En dat God jou een andere plaats heeft gegeven. Waar je op die plaats met jouw autoriteit dat mag doen wat God jou heeft gegeven. Autoriteit is een vies woord in Nederland. Laten we het dan maar volmacht noemen. In de naam van Jezus doe je deze dingen. Er zijn mensen geroepen als leiders. Dat is letterlijk een gave die genoemd staat in Romeinen hoofdstuk 12 en 1 Korinthe hoofdstuk 12. Leiding geven is een gave. Op het moment dat je leiders niet accepteert als leiders en eigenlijk tegen hen zegt, wie ben jij dat jij mij vertelt wat ik moet doen? Wat zeg je dan eigenlijk? Dan zeg je, ja, jullie kunnen wel zeggen dat God je daar geplaatst heeft, maar ik vind dat eigenlijk niet. Au. Maar dit is wel hoe het vaak functioneert. In een cultuur waarin we opgroeien, in een wereld waarin ze zeggen, we zijn allemaal gelijk. En dit is het principe, een cultuur van eer bestaat hierin. Als je de ander gaat zien zoals God die ander ziet, dan ga je die ander eren om datgene wat God die ander gegeven heeft. En het woordje eren is in Nederlands een beetje een lastig woordje, omdat het vaak wordt verward met vereren. Vereren is wat anders dan eren. Vereren is dat je je buigt en neer... dat is wat je eigenlijk doet. Dat gebeurt vaak in de wereld met popartiesten, sporters enzovoort. Dat is vereren. Maar eren betekent... Eren betekent eigenlijk dit. Je kijkt naar iemand en je ziet iets wat God in die ander heeft gelegd. En je zegt tegen die ander, God heeft jou gezalfd. Dat is een beetje een zweverig woord, laat ik het anders zeggen. Ik zie in jou, mag ik het tegen jou, hoe is je naam, zuster?
Henriette.
Henriette, ik zie in jou zoveel liefde. En zoveel openheid naar andere mensen toe. Jij wil er zijn voor een ander en gastvrijheid geven. Dat is wat ik in jou zie. Klopt? Klopt. Omdat ik het zie en ik wil jou eren daarin. Want God heeft je dat gegeven. En op het moment dat ik dit zeg tegen Henriette, zeg ik eigenlijk, ik eer jou, maar ik zeg eigenlijk, ik eer door jou heen God die dat gegeven heeft aan jou, zodat andere mensen veilig kunnen zijn bij jou. Dat is een cultuur van eer. En luister, een cultuur van eer betekent dus niet dat iedereen hier in de gemeente nu allemaal plotseling hun leiders moet gaan eren. Want dan wordt het van bovenaf opgelegd. Eren begint van bovenaf. Leiders. Ere begint vanaf hier naar de anderen toe. Zodat de anderen kunnen antwoorden naar jou toe. Hoe lang heb ik nog? Volgens mij niet meer zoveel, hè? Hij gaat goed? Oké. Een voorbeeld. Mag ik? Ja, dit is wel een boeiende, hoor. Zijn man en vrouw gelijk? Ach, dat is het goede antwoord. Gelijkwaardig. Maar wat staat er dan in Efeze, hoofdstuk 5, over de verhouding tussen de man en de vrouw? Weet u dat, vrouwen? Je knikt, hè? Maar durf het ook uit te spreken. Wat staat er? Dat? Je moet je man eren. Ja, dat staat er zeker ook. Maar er staat eerst nog iets anders. Er staat, de man is het hoofd van de vrouw. Auw. Is dat waar? Lotte, begin je nu het. Wat is er aan de hand? Er staat niet er staat niet dat de man de vrouw moet eren. Er staat dat de man de vrouw moet liefhebben, zoals hij zichzelf lief heeft. Het begint daarboven al met dient elkander door de liefde. Dus dien elkaar. Maar dan meteen staat er, man is het hoofd van de vrouw. Maar er staat ook achter, en daar ligt het geheim, en daar ligt ook het worstelpunt voor heel veel mensen. Er staat, de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de gemeente. Met andere woorden, in dezelfde plek waar Christus staat ten opzichte van de gemeente, staat de man ten opzichte van zijn vrouw. Maar wat deed Christus voor de gemeente? Hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn leven voor de gemeente, zodat de gemeente gemeente kon zijn en kon gaan groeien en door de geest mooier kon worden en gaan worden zoals God de gemeente bedoeld heeft in Jezus. Doordat eenmaal de gemeente zo mooi is dat het de bruid is van Christus. En zo is ook de man het hoofd van de vrouw. Niet om te heersen, maar om zijn vrouw te dienen. Zodat hij zijn vrouw optilt en dichter naar God brengt. Zodat zijn vrouw vrouw mag zijn zoals God het bedoeld heeft. En die vrouw zich veilig voelt en daarmee gaat doen wat er ook al staat, namelijk haar man gehoorzamen. Dat is helemaal niet zo moeilijk, want ze ziet dat mijn man doet alles tot zegen van mij. En zo dien je elkaar door de liefde die Christus door zijn geest heeft uitgestort. Het gaat dus altijd over het feit niet dat je de baas bent, maar dat je als hoofd juist bescherming bent en jouw vrouw wil gaan dienen, zodat jouw vrouw vrouw kan zijn zoals God bedoeld heeft en die vrouw de man weer gaat dienen, zodat de man weer man kan zijn zoals God bedoeld heeft. Waar begint het? Het begint bij Christus die zijn leven geeft voor de gemeente. Het begint bij de man die zijn vrouw gaat dienen. Het begint bij leiders in een gemeente die de gemeente gaan dienen. Het begint altijd bij de hoger geplaatste, zodat de hoger geplaatste de andere kan gaan dienen. Maar dan moet er wel een erkenning zijn dat er een hoger geplaatste is, want anders kun je niet de ander kunnen gaan dienen op die manier. Ja, je kunt het wel gaan doen, maar het wordt niet ervaren. Maar als je elkaar gaat leren dienen en gaat zeggen, weet je, ik aanvaard jou en ik zie de schoonheid van datgene wat God in jou heeft gelegd. En ik eer jou daarom, dan eer je God, omdat God degene is geweest die ander die plek heeft gegeven, die gave heeft gegeven, die zalving heeft gegeven. En het meest belangrijke is dat je dan wel weet wie je bent. Want Jezus wist wie die was. Hij was de zoon van de Vader. Jezus heeft nooit zijn best gedaan om te bewijzen hoe groot hij was. Jezus heeft nooit de uitdaging aangegaan om maar te laten zien dat hij het was. Om de wonderen te gaan doen. Nooit. Het was juist tegenovergestelde. Jezus zei, jullie krijgen maar één bewijs. Dat is het bewijs van Jona. 3 dagen in de buik van een vis en een derde dag weer eruit. Nou, dat is wat jullie gaan zien. Breek deze tempel maar af en ik zal hem de derde dag weer opbouwen. Dat is wat jullie gaan zien. Hij heeft nooit geprobeerd om te laten zien hoe groot hij was. Hij heeft alleen maar in het bewustzijn gewandeld dat hij de zoon van de Vader was. En de Bijbel zegt dat een ieder die gelooft in Jezus, is een zoon of dochter van de Allerhoogste God. Galaten hoofdstuk 3. Je bent geen slaaf meer, maar je bent een zoon. Er staat letterlijk zoon, maar je mag het ook dochter invullen, omdat het gaat over het zijn van een erfgenaam. Dus je bent een zoon of dochter. Als je wandelt in de wetenschap dat jij een zoon of dochter van de Allerhoogste God bent, hoef je niet met het bewijs naar een ander toe en kun je de ander met een gerust hart gaan dienen, want je hebt niks meer om vast te houden. Dat is hoe Jezus leefde. Hij diende. Hij, de zoon van God, hij God zelf, diende iedereen met zijn leven. Zodat iedereen die hij gediend heeft, de mogelijkheid krijgt om door het geloof opgetild te worden en te gaan komen in de bestemming die God voor hem of haar heeft weggelegd. Een cultuur van eer. Normaal gesproken zou ik vragen of je eens op wil gaan staan en naar een ander toe wil gaan lopen en gaan vertellen wat je in die ander ziet. Ga ik nu niet doen, vanwege corona kunnen we dat niet doen, want dan gaan we allemaal door elkaar heen. Anderhalve meter is niet meer te waarborgen, maar ik wil je uitnodigen. Ik wil je uitnodigen om misschien na afloop of anders aankomende week ergens een keer eens iemand aan te spreken en te zeggen: dit wil ik tegen jou zeggen, dit is wat ik in jou zie. En weet je wat mooi is? Misschien ziet die ander dat zelf nog niet eens. Een cultuur van eer betekent ook dat jij iets kan zien in die ander wat de ander nog niet ziet. En als je zegt van: joh, ik zie dit in jou en ik wil je dat echt, ik wil je daarin aanmoedigen en ik wil je daarin eren. Wat je dan eigenlijk doet is de schat die God in een ander gelegd heeft tevoorschijn roepen. Zodat het open komt en de ander daarin kan gaan wandelen. Ga dat eens doen van de week. Ga het eens doen als man naar je vrouw. Of vrouw naar man, als je getrouwd mag zijn. Ga het eens doen als je vader en moeder mag zijn. Naar je kinderen toe. Ga eens vertellen hoe mooi ze zijn, hoe geweldig ze zijn en hoe bijzonder ze zijn. Vertel eens dat je trots op ze bent. Sommige kinderen horen nooit dat een vader of een moeder trots is op ze. En je kunt terugverwachten dat kinderen dat ook gaan terugdoen. Niet omdat je het vraagt, maar omdat het gebeurt. Omdat je een cultuur schept in je gezin waarin het gebeurt. Ga eens naar iemand toe van een andere gemeente die niet jouw gemeente is. Of mag ik het zeggen, ons soort gemeente is. Maar ga die ander nou eens aanspreken en zegt: weet je, dit is wat ik zie in jou en ik wil je gewoon hierin eren. Gewoon omdat ik weet dat God dit in jou gelegd heeft. Moet je kijken wat er gebeurt over kerkmuren heen als je dat gaat doen. Je gaat een opening creëren, je gaat veiligheid creëren. Je gaat toegankelijk zijn. En je gaat laten zien: ik heb niks om te verbergen, ik heb niks om te verdedigen. Ik ben hier om voor jou. Ik geloof dat dit een heel belangrijk element is van de cultuur van het Koninkrijk van God. Een cultuur van eer waarin je niet meer vecht met elkaar, waarin je elkaar eert, waarin je elkaar de plaats geeft die jou toekomt en waarin je met elkaar op die manier Jezus vertegenwoordigt in deze wereld. Een wereld waarin iedereen evenveel waard is, maar waar niet iedereen gelijk is. Dat is wat anders. En ik hoop en bid dat op die manier Jezus vanuit jullie midden steeds meer zichtbaar zal worden in Tiel en omgeving. En dat Jezus alle eer gaat krijgen. Amen. Amen.